Hi, ik ben Camille. Ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, de wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet, is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Hola, buenos días. Ik zie tegenwoordig de plays van mijn podcast omhoog gaan en I love it and I thank you for that. En zeker een speciaal dankjewel aan de 10% Nederlandse luisteraars. I don't know who you are, but welkom bij de 10e aflevering van Camilla Talks, van Wat een jaar reizen met je doet. Ja, zoals jullie het al horen of niet horen, ik zit hier echt in the middle of nowhere op een heel klein eiland in de Filipijnen. Af en toe komt er, zoals je hoort, is een motor voorbij, maar voor de rest is het eigenlijk gewoon jungle, natuur, honden, krekels en heel veel padden rond mij, echt grote padden. En momenteel zitten we in Siargao, dat is een eiland ja, een beetje afgelegen van de andere eilanden in de Filipijnen. Je hebt hier mangroven, je hebt hier jungle, je bent omsingeld door zee natuurlijk, dus je kan heel veel aan island hopping doen. Echt ultieme eiland vibes. I love it. Ja, en ik was eigenlijk nog nooit in de Filipijnen geweest. Ik was wel op meerdere plekken al in Zuid-Azië geweest. Maar de Filipijnen heeft een soort speciaal statuut in Zuid-Azië, omdat het het enige land is hier dat voornamelijk katholiek is. En het is hier ook omdat er heel lang Spaanse kolonisatie is geweest, maar ook kolonisatie door Japan en door de VS. Zijn de invloeden en de cultuur hier ook helemaal anders dan bijvoorbeeld in Thailand of Maleisië of Indonesië. Het is sowieso ook heel tropisch. De mensen zijn echt super vriendelijk. Dus als jij nog op zoek bent naar een bestemming met hele mooie zonsondergangen, met lieve mensen, met prachtige natuur, met lekker eten, dan raad ik je zeker aan om naar hier te komen, naar Siargao in de Filipijnen. En ik raad het je nog eens extra aan, omdat hier nog maar 5 maanden geleden een tyfoon is geweest van een hele grote schaal. En heel veel is verwoest geweest. Als ik hier nu rondrij, dan zie ik dat zeker 3/4 van de huizen omver is geblazen of de daken eraf. Ik heb hier ook al met heel veel locals gesproken. En ze hebben echt wel heel veel moeite om hun businesses terug te starten, om hun woningen terug te herstellen en zo. Dus ze wachten wel op toeristen om terug wat geld binnen te brengen. Dus voilà, dat is nog eens een extra motivatie om naar hier af te zakken. De hond van het hotel waar we nu zitten komt aan mijn voeten likken, omdat ik hem daar net koeken heb gegeven, zodat hij mij zou tof vinden. Maar ik heb geen koeken meer, Raki. Sorry. Maar qua ensonering zitten we goed nu, denk ik. Ik heb heel lang moeten zoeken om een goede plek te vinden om het op te nemen, want let me tell you something about the Philippines. Het is hier nooit stil. Dus ofwel heb je motors die dus nu zoals nu langsrijden, ofwel heb je gewoon de natuur, maar vaak is het gewoon muziek. Filipino's luisteren gewoon keiveel naar muziek, zijn ook zot van karaoke. Dat was een van de eerste landen ter wereld waarin dat zo karaoke-sets beschikbaar waren. En zeker als je naar een klein dorpje gaat of binnenland gaat, dan is er altijd wel iemand die zo'n karaoke-machine heeft staan. En dan hoor je altijd van ver zingen en dansen en zo. Dus het was een struggle, dus ik ben heel blij dat ik eindelijk gewoon even kan gaan zitten achter mijn laptop en het kan opnemen. Over naar de orde van de dag, de Q&A. De vorige afleveringen die heb ik altijd gegroepeerd rond één reisthema of een categorie waarover ik dan mijn ideeën en mijn ervaringen deelde met jullie. Ik heb het zowel gehad over geld en reizen, over ecologie, over angsten en reizen. Maar de afgelopen maanden heb ik ook heel veel vragen gekregen van jullie die ik niet meteen zo onder één topic kon plaatsen. Ja, die vragen gaan van simkaarten tot voedselvergiftigingen tot grote spinnen. Ik heb die van in het begin bijgehouden en ik heb ze verzameld in mijn notities. En ik ga ze gewoon nu met jullie allemaal overlopen. Voor elke vraag ga ik een van mijn favoriete geluidjes steken. Dat is het geluid als je de 7-Eleven binnenwandelt. De 7-Eleven is, voor degenen die daar nog nooit van gehoord hebben, een keten die heel populair is in Azië. Het is geen Asian brand, maar het is eigenlijk een Amerikaanse brand van oorsprong. Maar het is wel voor een groot deel in handen van Aziatische investeerders. En de 7-Eleven is eigenlijk een soort mini-supermarktje waar je basics kan kopen. En ook zo wat voorbereide dingen, zoals sushi of koffie. Het is een beetje te vergelijken met een mini-Albert Heijn of zo. En meer dan dat dat ongelooflijk lekker is of gezellig is om te zitten, wat dat eigenlijk niet is, geeft de 7-Eleven mij een soort van nostalgie. Als ik er lang niet geweest ben en ik ga een 7-Eleven terug binnen, krijg ik zo'n gevoel van... Ah, it's good to be back here. Ik ben ook niet de enige. Ik heb al van heel veel mensen gehoord dat ze hetzelfde hebben. En daarom introduce ik dit geluidje into this episode. Vraag 1 is probably de meest gestelde vraag. Dat is, wanneer kom je terug? Thanks for asking me again and again. Maar op deze vraag kan ik geen antwoord geven. En mensen hebben altijd graag een antwoord, dus dat is een probleem. Wij plannen gewoon alles zo graag in ons leven. Maar het is een beetje de point van deze wereldreis om dat niet te doen. De bedoeling is dat ik dat dwangmatige plannen dat in mij is getimmerd door society een beetje meer los durf te laten. En dat gaat ook over mijn plannen om terug te komen naar België. Wanneer ik definitief terugkom, dat hangt vooral af van mijn budget. Dat hangt af van hoeveel ik hier opmaak, maar ook welke kosten dat er vanuit België bijkomen, mijn verzekeringen enzovoort. En dat is niet altijd te voorzien. Hè. Mijn lieve, lieve kat die is bijvoorbeeld heel ziek geweest. En ja, die dierenartskosten... Die zijn van mijn rekening gegaan. Vrij pijnlijk. Ook Saudi-Arabië was duurder dan wij hadden ingeschat, omdat het gewoon populairder was dan normaal tijdens Ramadan. But we are good and we are so blessed om al on the road te zijn voor bijna 6 maanden nu. Hoe kan dat? 6 maanden? Dat lijkt echt nog niet zo lang. Maar bon, ik weet nog niet wanneer ik terugkom. Ik weet zelfs nog niet waar ik ga wonen of wat ik van job ga doen. Want daar sta ik ook voor open. Hè. Ik stop gewoon met deze wereldreis zodra er toekomstige opdrachten of job opportunities zijn die voor mij echt de moeite waard zijn. En trouwens, dat is echt gewoon hoe het leven ook moet gaan. Hè. Niemand heeft een glazen bol waarin we kunnen kijken. We just have to go with the flow. En dat is nu helemaal waarnaar ik probeer te leven. Wat moet ik doen als ik een voedselvergiftiging krijg? Auw, food poisoning, it's a real thing. En ik ben jammer genoeg een expert daarin. Sowieso is mijn belgmaag, zoals ik dat vaak noem, al van slag als er nog maar 5 andere kruiden naast zout en peper in een gerecht zitten. Lol. Maar ik word elke reis wel sowieso ziek. Gelukkig zijn dat nog geen grote voedselvergiftigingen geweest. Maar ik had het voor als ik zo riskeerde om ergens salade te eten die dan gewassen was met kraantjeswater. Of een ei dat niet goed doorbakken werd. Of kaas die om een of andere reden heel slecht viel. En ik weet dat nu, ik heb al heel veel geleerd daaruit, dat ik bijvoorbeeld geen rauwe groenten moet eten, dat ik ook nooit ijs moet bestellen in mijn drinken als ik niet zeker weet of het wel oké is. Dat zijn zo wat kleine aanpassingen, maar zodra dat ik die doorhad, is het wel al veel beter geweest met mijn maag en darmen op reis. Nu, ik vind wel dat veel reizigers of veel mensen toch een beetje overdreven panisch zijn of zo. Sommigen durven zo bijvoorbeeld niks te eten in restaurants die zo niet aan de westerse hygiënische normen voldoen. Of die durven niks te bestellen bij een kraampje op straat. En mijn mening over streetfood en kraampjes op straat is... Check eerst of er nog andere mensen eten. Dat is al een goed teken. Maar denk ook bijvoorbeeld na over de plek waar je bent. Hè. Bestel pas vis als je weet dat je vlak bij de zee bent of bij een rivier... Eet vlees dat zeker niet rauw is. En als het gaat over gefrituurd eten... Goh, die bacteriën zijn toch wel gekild in de heat. Dus meestal vertrouw ik gefrituurd eten wel altijd. En ergens ga je dat gewoon ook moeten loslaten. Ga je erop moeten vertrouwen dat je lichaam het kan handelen. Ken je lichaam hier ook gewoon in. En neem altijd Imodium en Motilium en Buscopan mee. Just in case it goes wrong. Dat is ook reizen. Wat liet het meest indrukken na tijdens de reis in Thailand? Als ik nu nadenk over op welke manier Thailand een grote indruk heeft nagelaten, dan is het eerste dat echt in mij opkomt efficiëntie. Reizen in Thailand verloopt gewoon heel lekker. Mensen zijn efficiënt, die weten van aanpakken, die zijn meestal heel vriendelijk. Er is wel zo iets bureaucratisch, maar dat is allemaal niet zo traag en loom als in België. En ik was vooral ook onder de indruk over hoe mensen er samenleven. Je hebt er kerken, tempels, moskeeën in dezelfde stad. En die mensen leven er eigenlijk vrij oké met elkaar. Er is heel veel verdraagzaamheid. En dat was zo, tenminste in de delen van Thailand waar wij zijn geweest. Want er zijn natuurlijk ook iets zuidelijkere delen waar dat samenleven niet zo goed verloopt. En dan nog één ding dat ik echt wil aanhalen qua indrukken, is het moderne gegeven, het vooruitstrevende en vooral de ruimte die er is in Thailand voor creativiteit. En dan kijk ik vooral naar steden als Bangkok en Chiang Mai, waar ze echt zo van die co-workspaces hebben, van die hubspaces hebben, marktjes waarin mensen hun eigen spulletjes verkopen die ze hebben geupcycled of zelf gemaakt of verzameld hebben. Dat kan allemaal in Thailand. Dat ondernemerschap in de creative industry is daar echt een ding. En daar is heel veel ruimte voor. En ja, dat heeft op mij zelf als creative content creator ook wel een grote indruk nagelaten. Dat was eigenlijk totaal anders dan hoe ik het tot nu toe kende. Wat doe je met simkaarten? Koop je overal nieuwe? De simkaartenvraag. Ja, die heb ik toch een paar keer gekregen. En om erop te antwoorden, ja, ik koop elke keer in elk land een lokale simkaart. Wanneer ik in een land aankom, ga ik door de douane, haal ik mijn bagage van de band, ga ik meteen wat geld afhalen en dan koop ik meteen in de luchthaven zelf een simkaart. Zo voor 15 euro heb je vaak al 50 gigabyte. En dan heb ik ook meteen mijn 4G om vervoer te regelen of de reisroute naar mijn hotel te checken. Zo simpel is het. Hoe doe jij aan zingeving? Hoe vermijd je dat de dagen doelloos aanvoelen, eenmaal werk of verplichtingen wegvallen? Hoe geef jij zin aan je dagen daar? Ik snap dat dat vragen zijn die door je hoofd gaan als je zo'n grote stap neemt en als je echt op wereldreis zou gaan. En ik denk dat het antwoord dat heel erg van je persoonlijkheid afhangt. En voor mij persoonlijk was die zingeving inderdaad iets waarmee ik werd geconfronteerd. Zeker omdat ik hiervoor zoveel deed en werkte en altijd bezig was. Na een paar weken kwam bij mij wel het gevoel naar boven van oké, ik doe hier niks nuttigs voor de maatschappij, niks nuttigs voor de wereld, voor de mensheid, voor mijn familie of met het oog op mijn carrière. Maar ik heb ook snel beseft van jawel, ik doe wel iets nuttigs, want ik kies even voor mijzelf. Ik kies voor mijn dromen. En het heeft wel heel veel zin als ik nu zit te schrijven, als ik zit te lezen en als ik nadenk, als ik wandel. Ik probeer hier bijvoorbeeld elke dag te bewegen. Is dat in de vorm van wandelen, zwemmen, stretchen, sporten. En natuurlijk mag je ook niet vergeten dat reizen op zich al een soort van zingeving inhoudt. Want je bezoekt musea, je doet heel veel in de natuur. Je leert ook continu bij doordat je terechtkomt in nieuwe situaties, bij nieuwe mensen, in een nieuwe omgeving. Maar naast al die reisactiviteiten ben ik ook begonnen met een nieuwe taal te leren. Gewoon, omdat dat kan. Dat is iets wat ik al jaren wou doen. Maar nu heb ik daar pas echt de tijd voor elke dag. Hè, want er staat geen afwas op mij te wachten. Mijn hoofd is na een werkdag niet te moe voor die info. Dus ja, dat is mega nice. En op mijn lijstje staat ook nog om te leren breien of te haken, om mijn portfolio eens deftig te maken. Ik wil ook juwelen leren maken en zo. Er zijn gewoon zoveel dingen waar ik plots wel de tijd voor heb. Die vrijheid kan u als mens wel vastzetten, maar dat kan je wereld ook heel erg verruimen. En bij mij is dat laatste gelukkig het geval. Nu, ik ga hier niet doen alsof alles prachtig is en alsof ik elke dag op een super zinvolle manier doorbreng. Ik heb soms dagen dat ik een dipje heb en dat ik zo heel even gestrest geraak, omdat ik dan denk van, oh nee, de tijd gaat zo snel en ik zit hier nu al maanden. En dan bevries ik mentaal een paar seconden en mijn gedachten gaan dan zo naar later. En dat is ook normaal, denk ik, dat wij denken aan later. Dat is ook hoe dat we continu gedrild zijn. Later, later, sparen, sparen, werken, werken. Maar meestal gaat dat snel voorbij en ik ben me daar bewust van en dat is al heel wat, denk ik. Waarom doe je zoveel zwarte kleren aan? Oké, van een vraag over zingeving naar een vraag over mijn kleerkast. Or should I say backpack? Nu, ik weet dat ik er vaak heel zwart gekleed uitzie. Dat is een samenloop van omstandigheden, omdat het jou interesseert. De eerste reden is omdat ik gewoon heel graag zwarte kleding draag. De tweede reden is omdat je, als je reist, in zoveel stoffige contexten zit, dat je bijvoorbeeld in het zand zit of in iets vuilere omgevingen. En zwarte klerij wordt gewoon minder snel vuil. En je ziet gewoon minder snel vlekken op zwart. En dat maakt dat ik mijn zwarte broeken veel langer kan aandoen dan mijn witte rok. Bijvoorbeeld, mijn man en ik hebben zo'n ritueeltje. 'S Avonds met een ijsje of een snack op een stoep te gaan zitten en om te kijken naar de mensen. En ja, dat is niet gewoon zo de straat of zo, of gewoon een riool. Nee, dat is echt een goed muurtje of een stoep. Vaak op een iets drukkere straat, waar we dan gewoon echt gaan zitten met ons ijsje en dat we gewoon kijken naar de voorbijgangers, dat we verhaaltjes maken in ons hoofd, dat we even gewoon de voyeur zijn. En ja, zo stoepen, stoeptalks, dat is gewoon veel makkelijker met een zwarte broek. Welke praktische zaken moet je regelen om op wereldreis te vertrekken? Ik ga het zo zeggen. Toen ik besloot om te vertrekken, had ik nog 2 maanden voor mij om alles te regelen. En terwijl werkte ik ook fulltime, dus dat was wel best veel gedoe. Ik moest alles afsluiten, ik moest mijn papieren in orde krijgen, ik moest mijn domicilie veranderen, ik moest bepaalde abonnementen stopzetten, ik moest dan heel mijn inboedel inpakken en in een opslagruimte zetten, ik moest spullen verkopen, zoals mijn auto, ik moest opvang voor mijn kat regelen. Dus ja, je moet eigenlijk wel bereid zijn om even heel veel praktisch te regelen, maar als je dat goed plant en als je jezelf gewoon genoeg tijd geeft, dan is dat allemaal wel goed te doen. Moet je een speciale verzekering afsluiten? Moet je iets doorgeven aan de ziekenkas? Je ziekenkas in België blijf je meestal gewoon doorbetalen, of dat doe ik toch. En om lang te gaan reizen zijn er ook speciale verzekeringen. Die hangen af van het type reis dat je wil maken. Je moet dan vragen beantwoorden, zoals ga je trackings doen waarin veel risico's zijn, of ga je duiken, of ga je voor een strandvakantie. En op basis van die antwoorden is er dan een reisverzekering op maat die jij kan afsluiten. Ik zou zeggen, gewoon even googlen en researchen en checken welke verzekering voor jou het beste is. Moet je iets veranderen aan je domicilie in België? Ja, goeie vraag. Omdat wij dus uit ons appartement zijn getrokken, hebben wij ons officieel ergens anders laten domiciliëren. En voor nu wonen we dus met mijn papa in huis. Hij ontvangt ook onze brieven en andere belangrijke dingen die hij ons dan kan doorsturen. En als ik in de tussentijd ook naar België zou komen, hint hint, dan ga ik ook wel bij hem verblijven. Hoe kon je zeggen van, oké, nu ga ik mijn dromen effectief najagen. Van waar komt die drive bij jou? Ik heb na het lezen van deze vraag de opname even gestopt, omdat ik daar even goed over moest nadenken, omdat dat zo'n abstracte vraag is of zo. Maar die drive komt van het feit dat bij mij de mogelijke spijt die ik zou hebben als ik iets niet heb gedurfd, wint. Dus ik stel mezelf de vraag van, wat kan ik verliezen en wat kan ik ermee winnen en ga ik er spijt van hebben als ik het niet doe? En in het geval van deze wereldreis wogen de verliezen, dus de verliezen zijn mijn job, mijn appartement, mijn stabiliteit, het niet van de levenservaring, van de zon, van de natuur, van de mentale rust en de ruimte die ik uit het reizen haal. En dat is omdat alle verliezen die ik heb opgesomd maar tijdelijk zijn. Ook omdat ik nu nog vrij jong ben, omdat ik ongebonden ben, is het gewoon de ideale moment in mijn leven om zo'n grote beslissing te maken en om die stap te nemen. Doordat ik ook 1 jaar geleden ben getrouwd met een man die dezelfde ambitie had, was dat ook een push richting die droom. En zo vielen eigenlijk al die puzzelstukjes samen. Wat zijn mogelijke gevaren waar je voor moet opletten? Oké, en intussen is mijn buurman hier thuisgekomen. Heeft hij muziek opgezet? Is hij aan het koken of douchen? En terwijl luidkeels aan het meezingen. Muziek en de Filipino's, it is what it is. Maar ik ga gewoon verder, zodat ik deze aflevering mooi kan afronden. Oké. Ja, voor mij zijn er zo een paar dingen die ik als potentieel gevaar zie of waar ik mij toch alleszins een beetje zorgen over maak. En eerst en vooral is dat om bestolen te worden. Ik heb het gelukkig nog nooit voor gehad, gelukkig. En ik wil het ook nooit voor hebben. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je je paspoort wordt gestolen, je geld wordt gestolen, je bankkaart, je gsm. Ik ben er eigenlijk zelfs vrij paranoia in en ik wil altijd zo mijn tas en mijn rugzak in het zicht hebben. ik steek ook soms zo wat geld of mijn iPhone in mijn BH of zo. En ik verspreid mijn cash en mijn kaarten altijd over 3 verschillende plekken. En ik overdrijf daar misschien in, maar het is voor mij gewoon een van de ergste dingen, omdat je dan echt in het buitenland bent, je bent platzak. En er begint gewoon zoveel gedoe dan en je moet zoveel regelen. Dus voilà. Een ander gevaar dat mogelijk is, dat reëel is, is om, zeker als vrouw, met mannen kan dat ook, maar zeker als vrouw, om lastiggevallen te worden of aangerand te worden. En zeker in bepaalde gebieden of regio's die wel een slechte reputatie hebben. En daarom zal je mij nooit alleen onderweg zien in de bergen in Marokko, op plekken in Centraal- of Zuid-Amerika of in bepaalde steden waar er veel dronken mensen rondlopen of waar er gewoon mensen rondlopen die je keer op keer lastigvallen. En daarom kom ik ook liever ergens aan wanneer het nog licht is, want dan kan ik zo'n beetje de vibe aftoetsen, dan kan ik kijken hoe de buurt is. En dan weet ik van oké, 's avonds kan ik buiten komen of kan ik enkel buiten komen als er een taxi mij aan de deur komt halen en weer afzet of als ik in gezelschap ben. En dan iets anders waar ik ook al van bij het begin over nadenk is ziek worden, heel ziek worden op reis. En dingen zoals dengue krijgen of malaria of zo. Omdat er gewoon op veel plekken waar wij reizen niet altijd de beste medische voorzieningen zijn. Dus bijvoorbeeld het eiland waarop we nu zitten, daar is zelfs geen kliniek of zelfs geen medisch punt. Er zal wel ergens een dokter rondlopen. Maar als je heel erg ziek wordt, dan is het niet makkelijk om meteen de beste verzorging te krijgen. En dan, waar ik mij voor de reis al zorgen over maakte, is om er niet te zijn in België op cruciale momenten. Bijvoorbeeld als er tijdens mijn wereldreis een familielid of een vriendin of een vriend zou sterven of heel ziek zou worden plots en dat je eigenlijk gewoon thuis moet zijn bij je familie en dat je geen afscheid kan nemen, dat is voor mij echt een rampscenario. Dat is voor mij een van de grootste gevaren aan zo lang weg zijn, dat je zo'n cruciaal moment waar je echt moet bij zijn, dat je dat gaat missen. Mis je thuis? En welke dingen mis je het meest aan België? Mijn thuis en België, dat zijn verschillende dingen. Ik link het begrip thuis niet meteen met het land België. Want ik link thuis zijn met mijn kat, met de plek waar mijn familie woont, met mijn vrienden. Mijn thuis slaat niet per se op mijn appartement waar mijn eigen bed is en zo. Maar dat is eerder een gevoel. Een gevoel dat ik krijg als ik thee ga drinken bij mijn schoonfamilie, als ik met mijn bestie en met de katten langs de Schelde ga wandelen, of als ik met mijn opa en broers ga eten in ons vaste restaurant in Opdorp. Dat is voor mij thuis. Thuis is eerder een gevoel. En dat gevoel mis ik in een gezonde mate. Wat ik wel echt mis, is om tijd door te brengen bij mensen die mij echt goed kennen. Bijvoorbeeld mensen die enkel een blik of 2 woorden nodig hebben om mij te snappen. Mensen waarmee ik inside jokes kan maken, die dezelfde soort humor hebben. Die dingen mis ik wel, want zeker als je als koppel reist, dan ben je vaak met 2 en dan heb je nooit de tijd om zo echt een diepe relatie met iemand uit te bouwen. Dus ja, die dingen mis ik wel aan thuis zijn, daar ga ik eerlijk in zijn. Of ik België mis, en ik lieg echt niet, maar ik mis België, Antwerpen, Vlaanderen, totaal niet. Er zijn niet echt dingen dat ik kan zeggen van oké, dat mis ik. Misschien de Think Twice. maar ik verlang wel naar een paar specifieke dingen die zich in België bevinden, die ik hier niet heb. Zoals bijvoorbeeld de staat van mijn huid en van mijn haar. Ik heb hier al maanden eigenlijk last van acne, van een rash. Dat is echt niet tof. En mijn haar is ook super droog. Dat is ook niet in zijn goede element. Dus die twee dingen, dat mis ik wel, die staat van mijn huid en haar. Mijn kat, die zich momenteel in België bevindt, die mis ik ook heel hard. Die staat op nummer 1. En dan, don't judge me, maar ik mis echt brood en kaas. Soms, heel soms, kan ik dat hier vinden, vooral in de grote steden. Onlangs was ik bijvoorbeeld in Kuala Lumpur in Maleisië en toen had ik een plekje gevonden waar ze vers zuurdesembrood bakken en waar ze ook geitenkaas en brie hadden en I almost cried. Brood is gewoon echt moeilijk om te vinden eens je echt zo buiten Europa bent. Dus dat is wel een craving die ik hier heel erg ervaar. Hoe vaak spelen jullie Uno? Lol. Heel specifieke vraag. Maar ja, om te antwoorden daarop. De eerste maand speelden mijn man en ik geregeld Uno. Zo om de 2 à 3 dagen. Maar nu zijn we het wel een beetje beu geraakt. Dus nu laten we er wat meer tijd tussen. Intussen zijn we ook andere spelletjes gaan spelen. In bijvoorbeeld van die boardgamecafés. Of via de gsm, zo Among Us tegen elkaar. Maar Uno, hoe een leuk spel het ook is, je kan dat niet elke dag spelen. Dus dat ligt momenteel onderaan in mijn backpack. Als ik een vrij persoonlijke vraag mag stellen. Hoe heeft jouw bekering je kijk op reizen beïnvloed? Heeft moslim zijn een impact op de reizen die je maakt en de landen die je uitkiest? Dat is inderdaad een redelijk persoonlijke vraag, omdat het niet echt iets is waar ik al vaak openlijk over heb gesproken. Maar voor degenen die dat niet weten, ik ben een paar jaar geleden dus bekeerd naar de islam. Ik ben moslim nu, ik ben ook een trotse moslima. En ik ga de vraag omdraaien, want ik kan eigenlijk zeggen dat reizen een impact heeft gehad op hoe ik keek naar godsdienst. Door zoveel te kunnen reizen als kind, maar ook als student en ook nu, kwam ik heel vaak in maatschappijen terecht waar religie een heel ander iets was. Een mooier iets. En iets totaal anders dan wat ik initieel dacht over religie. Want ik ben opgegroeid in een omgeving waarin de geïnstitutionaliseerde religies eigenlijk heel negatief werden gezien. Er was altijd zo een slechte nasmaak of zo als het ging over religie. Maar door reizen heb ik juist gezien dat religie iets heel bevrijdends kan hebben en iets rustig. En mijn hart en mijn verstand ook, die zijn iets meer geopend voor geloven. Omdat ik zag dat geloven ook door heel verschillende mensen werd gedaan, op verschillende manieren werd beleefd en dat dat ook altijd een andere plek kreeg in de maatschappij. Mijn bekering stroomt dus wel voor een deel voort uit de reizen en uit de kennis die ik tijdens die reizen opdeed. Maar om dan op de vraag te antwoorden die is gesteld. Op zich heeft mijn geloof op dit moment niet echt een impact op de landen waar ik naartoe reis. En dat komt vooral omdat mensen niet aan mij zien dat ik moslim ben. Ik beleef mijn geloof op een heel innerlijke manier nog. Als je bijvoorbeeld een hoofddoek draagt of zo, dan zijn er wel heel veel gebieden waar dat je anders gaat behandeld worden, helaas. Een klein voorbeeldje. In Sri Lanka wilden wij een tempel en een rots beklimmen. En we waren naar daar gegaan en aan de ingang stond er een bordje van ja, je krijgt hier sjaals, bedek je daarmee. En iets verder stond er een bordje met no hijab allowed. Dus je moest je wel bedekken met kleren uit respect voor de boeddhistische tempel. Maar je mocht er niet moslimachtig uitzien. En dat vonden wij zo erg en vies. En we zijn daar dan ook natuurlijk niet binnen geweest. Maar dat toont wel dat er in heel veel landen veel lokale fricties zijn tussen geloofgemeenschappen. Dat kan ervoor zorgen dat je als moslim anders behandeld wordt. Maar ja, het geldt naast geloof ook gewoon. Als je bijvoorbeeld op reis uit dat je een bepaalde seksuele geaardheid hebt, dat kan ervoor zorgen dat je minder welkom bent in bepaalde landen. Of als je er iets anders uitziet. Of het heeft allemaal een impact op reizen. En dat zou niet mogen, maar dat is helaas een realiteit. Dus heel jammer. Ik hoop dat dat in de toekomst beter en beter zal gaan. Wat als je naar de dokter moet? Oké, de boksen hiernaast worden luider en luider, maar de dokter dus. That's a good question. Want als je maanden aan een stuk reist, dan zal het wel eens voorkomen dat je naar de dokter moet. Misschien verstuik je een enkel, misschien ben je ziek of heb je ergens een ontstoken absces of zo. Je moet erop voorbereid zijn dat dat wel eens zal gebeuren onderweg. Het belangrijkste is dus dat je een ziekte- en een reisverzekering hebt, zodat je niet alleen voor de kosten moet opdraaien, want in sommige landen is dat best pittig. Toen ik in Bangkok was, in Thailand, moest ik ook naar de dokter voor een controle, laat ons zeggen, van een vrouwenkwaaltje. En daarvoor heb ik dus eerst naar mijn eigen dokter gebeld en daarna met het ziekenfonds, zodat ik zeker alle juiste papieren zou krijgen voor de terugbetaling. En daarna heb ik dan via expats die er woonden advies gekregen en een hele goede, hygiënische, Engels sprekende dokter gevonden in een ziekenhuis. Daar betaalde ik wel iets meer voor dan gewoon een random lokale dokter te fixen. Maar het was allemaal heel proper, het was heel efficiënt gegaan en zo. En die controle is ook helemaal goed gedaan. En ik heb ook na 2 weken of zo heb ik ook een groot deel van mijn geld teruggekregen. Hoeveel geld moet je sparen? Hoe geef je het uit? Mijn geld vliegt als ik op reis ben. Ja, geld vliegt sowieso. Maar voor al jullie geldgerelateerde vragen verwijs ik jullie graag door naar mijn tweede aflevering. Hoeveel kost een wereldreis, heet die? Want daarin vertel ik gedetailleerd hoeveel euro ik gemiddeld per dag uitgeef. En geef ik ook wat tips en tricks om het budget-friendly te houden. Een tipje van de sluier alvast. Gemiddeld reken ik op 35 euro per dag. Hoe vermijd ik insecten op reis? Hoe vermijd ik insecten op reis? Niet. Reizen is sowieso insecten tegenkomen. Of toch naar een groot deel van de wereld. Maar ik snap dat dat kan afschrikken. Ik snap dat omdat ik zelf een fobie heb van wormen en slakken en kikkers. Toen we bijvoorbeeld in Jungle Area in Thailand waren, hadden wij voor zo een paar dagen echt een leuk huisje in zo'n eco-resort. En dat was echt een stenen huisje, heel proper. En voor ik ging slapen, keek ik naar de muur en ik zag dat er echt zo vieze, dikke duizendpoten op de muur aan het lopen waren. En dat vond ik echt super, super griezelig. Want ik durfde die ook niet aan te raken of weg te zetten. En oké, in zo'n gevallen slaap ik gewoon veel minder goed. Maar ja, dat is hoe het is. En eerlijk, je moet je daar proberen over te zetten. Je moet altijd denken dat voor de mensen in Thailand een duizendpoot in de slaapkamer even gewoon is als een mier bij ons of een spin hier in de Filipijnen. Ik doe meestal zo wel een spinneninspectie vooraleer ik in mijn bed kruip. Dan kijk ik gewoon zo even tussen de lakens en zo of er toch niks zit. En ja, een muggennet gebruik ik ook wanneer er muggen en salamanders zijn. Want ik ga je iets vertellen, maar vorig jaar in Indonesië waren wij in Bali. En er waren allemaal salamanders op de muren en het plafond. En die van het plafond die vielen gewoon naar beneden. Hè? Dus die vielen letterlijk op je hoofd. Verschrikkelijk. In zo'n gevallen ben ik echt niet op mijn gemak. Maar ja, het zou jammer zijn als je daarvoor je reis laat liggen. Ja, je moet je dan gewoon even over je angsten heen zetten. En doorbijten. Waarom heb je deze podcast gemaakt? Vind ik een hele leuke vraag. Wat is het doel van deze podcast? Waarom ben ik daarmee begonnen? Ik ben daar zelf nog niet 100% uit, eigenlijk. Ik ben zeker niet vertrokken op wereldreis met de intentie of het plan om een podcast te maken. Ik ging zeker niet reizen om dit te doen. Ik had wel deze microotjes mee, omdat ik zoiets had van oké, als ik ondertussen een verhaal spot of als ik interviews moet afleggen, zeker omdat mijn man ook journalist is, dan heb ik het gewoon maar bij. Maar ja, ik doe eigenlijk gewoon sowieso al van mezelf veel aan journaling. Ik schrijf heel veel op van mijn gedachten enzovoort. En ik kreeg de eerste weken al meteen heel veel vragen van mijn familie, van vrienden, om mij op de hoogte te houden. En ik dacht van, eigenlijk kan ik een blog beginnen of zo. Of ik kan heel veel op mijn Insta posten. Maar zou het niet tof zijn om dat in podcastvorm te gieten? Want ik wou eigenlijk sowieso al wat meer experimenteren met podcasting. Dus het was een win-win situatie. En mijn vriendinnen die moesten wel lachen, want ik had gezegd van ik ga gewoon echt op wereldreis en ik ga echt niks doen en ik ga niks werken. En toen ik dan zei na een maand van hey girls, ik kom met een podcast. Dan zeiden ze tegen mij van we wisten sowieso dat jij iets ging doen. Je hebt echt een uitlaatklep nodig en je hebt iets te doen, iets zinvols nodig. En als ik terugblik op de eerste 10 afleveringen, dan ben ik best blij, want ik heb die afleveringen gecentreerd rond jullie vragen. Dus hopelijk heb ik jou een beetje geholpen en heb ik je ondertussen ook wat geëntertained met mijn travel stories. Ik heb misschien nog niet veel geantwoord op de eigenlijke titel van wat doet een jaar reizen met mij? En misschien is dat wel het ideale startpunt voor de tweede reeks, voor de volgende 10 afleveringen van Camilla Talks. Want wat heeft die 6 maanden reizen tot nu toe met mij gedaan? Ben ik over sommige dingen anders gaan denken? Ben ik dingen anders gaan voelen? Wat doet dat reizen met mij? Het zullen misschien iets minder concrete reistips zijn en het zal misschien iets dichter bij mijn persoonlijke beleving liggen. Het kan er ook iets filosofischer aan toestaan. Het kan misschien iets kritischer zijn soms of misschien grappiger. I don't know, ik ben er zelf nog mee bezig. It's a journey, also inside my own head. Maar ik zou het super tof vinden als jij ook mee blijft luisteren. En voilà, dan wens ik jullie allemaal een super kei mega leuke zomer toe. Met veel reizen, met veel natuur, met veel zon. En dan zien we elkaar in de tweede reeks van Camilla Talks. Bye bye!